Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars, hartelijk welkom op deze zondagmorgen. De voorganger vandaag is Marten van Gurp uit Apeldoorn, de student. Marten is in Eindhoven geboren en velen van jullie zullen hem dus kennen. Zijn ik geboren in Eindhoven? Geboren in Bokstol, gedoopt in de christelijke middenkerk heb ik net gehoord. Marten, hartelijk welkom. Mijn naam is Jouke Lakenveld. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Het zou zomaar kunnen dat u vragen hebt naar aanleiding van deze bijeenkomst over onze gemeente. U bent van harte welkom om daarna, na deze dienst, dan eventjes bij ons langs te komen. Ik sta samen met de voorganger hier voor in de kerk. De organist is Azeko. En het combo zal ook voor muzikale begeleiding zorgen. De collecte is voor de diaconie. De kinderen van Bijbelgroep 1 komen vanmorgen bij elkaar, evenals tienergroep 2. Voor het gebed zal Nico van Dijk even wat vertellen over de Alpha-cursus. In de contactsleutel hebt u kunnen lezen dat het komende jaar we een aantal op openvallende plaatsen hebben voor de ambtsdragers. We verzoeken u namen op te geven van gemeenteleden die u geschikt acht voor de volgende taken. 1 wijkouderling, 1 diaken en een ouderling voor de bijzondere taak eredienst en ontmoeting. Achter in de kerk liggen de briefjes, die kunt u invullen en in de doos daar stoppen. Vandaag is de laatste dag dat dat kan. De mensen die een e-mailadres hebben en waarvan dat e-mailadres bekend is bij de scriba, die hebben een e-mail gekregen van de scriba dat ze ook via e-mail nog namen kunnen opgeven. En dat kan tot woensdag deze week. Dan zal Harry nu even wat zeggen.
Bijna 50 jaar hebben ze hier gewoond, Jan en Sabila. En ze zitten vanmorgen voor het laatst in de kerk. Tenminste als lid van onze gemeente. Want ze gaan verhuizen naar Utrecht. En in die lange tijd hebben we veel met elkaar beleefd. Groot verdriet, hele mooie dingen. En we vinden het jammer dat jullie weggaan. Tenminste velen van ons. Jan en Sabila. Wij zijn erg blij dat jullie al die tijd met ons hebben meegeleefd. Jullie inzet, jullie betrokkenheid, alles wat je voor de gemeente gedaan hebt, je medeleven. Dank je wel voor al die dingen. Wij wensen jullie een goede tijd en God zegen toe voor de komende tijd. We zullen je missen.
Middag is er geen dienst in dit gebouw. Dus er stond wel wat in de contactsleutel, maar er is een drukfout, er is geen dienst. We gaan nu zingen Psalm 62, de versen 1 en 5. Na een moment van stilte, fotum en groet, zingen we E150, 146 en 137. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Laten we een moment stil worden om ons te richten op God. Dat we alles van God de Heer mogen verwachten. Want onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid en het werk van zijn hand nooit loslaat. En dus voor ons genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan nu 3 liederen zingen om God te eren en te prijzen, want Hij is de machtige God, de koning van alles wat leeft. Dus laten we zingen van die koning en zijn heerschappij. Lied E150, lied E146 en lied E137. Dan zal nu het kinderverhaal worden verteld door Desiree Huisman. Ja. Dus de kinderen mogen ook naar voren komen.
Maar een beetje aan deze kant. Volgens mij zijn er niet zo heel veel kinderen, maar hier hebben we nog wel een plekje. Want eigenlijk wat ik ga vertellen, nou daar hebben we net helemaal van gezongen. Dus ik zal het maar een beetje kort houden. Ik heb een vraag. Ben je wel eens boven op een heuvel geweest? Ja, jij? Ja. Of op een berg?
Nee, ik op een duin.
Op een duin. En wat zie je dan?
Allemaal duinen. En soms de zee en de strand. En soms... het gras wat op de duin is.
Hoe hoger je komt, hoe meer je ziet. Is dat niet prachtig? Geweldig. Het gaat over genieten. Over bidden. De Heere God. Ik wil niet. De Heere God, die woont op een berg. Berg Sion. En op die berg... daar is een stad, Jeruzalem. En in die stad, daar is een tempel. En op de berg laat de Heere God zien zijn goedheid. Daar hoort hij naar alles wat wij bidden. De mensen brengen daar offers. En dan maakt het de Heere God het weer goed tussen ons mensen en hij. En David, die ken je vast wel. Als herder of als koning. Die deed wel eens dingen die de Heere God niet goed vond en vindt. En dan schaamde hij zich daarover. Dan voelde hij zich klein en naar. Maar dan wist hij, als ik nou ga bidden, dan luistert de Heere God. En zo'n gebed van David is Psalm 62 of lied 150 of al die andere nummers die we net gezongen hebben. Maar ook Psalm 65, daarin zegt hij: Heere God, u woont op een berg. U ziet mij. Ik mag met u bidden. Ik mag tegen u praten. En Heere God, wat hebt u de aarde prachtig gemaakt. Die bergen, hoog daarboven. De zee, die kan bulderen en donderen. En op uw stem wordt u weer helemaal kalm. U zorgt ervoor dat de winter weer voorbij is. Het is zo lang geduurd. Maar kijk eens, heb je de narcissen gezien? Heb je de lentebloesem gezien? Heb je gisteren het zonnetje weer gevoeld? Hoe lekker warm. Heere God, wat prachtig. Dank u wel, ik mag daarvan genieten. En zo wordt Davids gebed. Wordt een lied. Hij zingt. En zijn verdriet over wat hij heeft verkeerd gedaan, mag hij naar de Heere God brengen. En dan zegt de Heere God, het is weer goed. Je mag genieten, mens. Ik kijk naar jou. En dat mogen we elke dag aan de Heere God vertellen. Hij wordt nooit moe om naar ons te luisteren. En zing dan maar weer een psalm. Bijvoorbeeld 65. Dan mogen de kinderen die in groep 1 in de Bijbelkring zitten naar boven gaan. De anderen zijn al daar naar boven. Nee, die mogen ook. Misschien mag iedereen wel mee, want het zijn er niet zo heel veel. Maar dan moeten jullie maar even kijken of dat kan.
We gaan nu luisteren naar de wil van God voor ons leven. En die lezen we vanochtend uit Jacobus. Jacobus 1, vers 19 tot en met 27. En daar staat: geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwe en wezen bijstaan in hun nood. En je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. We zingen nu gezang 473. Waarin we zingen dat we ons leven willen toewijden aan de Heer. Aan die zuivere godsdienst. En tegelijkertijd vragen we daarbij of God dat ook in ons wil werken.
Thank you.
we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Vader in de hemel, dank u dat we hier vanochtend bij elkaar mogen komen om u te ontmoeten. En dank u dat we mogen zingen van uw goedheid, uw liefde, uw trouw. Dat u de koning bent van alles wat leeft. En we willen u bidden, als we straks uit de Bijbel gaan lezen, of u ons wilt helpen met het luisteren, dat we horen wat u te zeggen heeft. Wilt u met uw Heilige Geest in ons werken? En wilt u ook bij de kinderen zijn, bij de kindernevendienst? Geef hen ook een goede tijd. Zegen ook hen. Wilt u zo deze dienst zegenen? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. Dat zal Truus Mulder met ons doen.
Koningen 4, vers 1, 7. Daarboven staat: Elisa helpt een arme weduwe. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze. Verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, lege, zoveel als u krijgen kunt. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich, terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaf, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven.
Broeders en zusters, heeft u wel eens gehoord van Isidorus van Sevilla? Heeft iemand enig idee wie dat is? Niemand? Ja? Ja? Weet u? Vertel. Ook. Oh. Oké. Ik had ook geen idee wie het was. Maar het is een beschermheilige. Volgende vraag. Wat beschermt deze heilige dan? Waarvan is hij de beschermheilige? Sinaasappel hoor ik ergens hier. Klopt niet. Het is, volgens Wikipedia, dat is mijn bron, de beschermheilige van het internet en de elektriciteit. Ik wist ook niet dat het kon, maar als je een probleem hebt met internet, kan je naar die beschermheilige. Want dat is een beschermheilige. Een beschermheilige die helpt je als je een probleem hebt. Als je in nood zit, kan je bij zo iemand terecht. En zo heb je voor allerlei dingen heb je beschermheiligen. Voor de scheepvaart, voor ziekenhuizen, voor een dorp of een plaats. Het zijn eigenlijk een soort redders in nood. En wij kennen het beschermheilige kennen wij niet zo. Dat is meer van de katholieke traditie. In de protestantse traditie kennen we dat niet zo, maar ik begrijp het wel. Het is wel een prettig idee dat je weet bij wie je terecht kan als je een probleem hebt. Dat als je in nood zit, dat je weet dat er iemand is die over je waakt, die je kan beschermen. Dat geeft wel een veilig gevoel. Het geeft wel een bepaalde rust. En daar gaat het ook over in het verhaal van Elisa, die weduwe. Er is iemand die je kan helpen als je in nood zit. Iemand die je vangt als je valt, die je redt als je dreigt te verdrinken. Want dat is er aan de hand bij die weduwe. Het is niet dat er olie op is en dat ze daardoor geen kaarsje meer kan aan of geen licht meer kan maken of zo. De kinderen die staan op het punt om weggenomen te worden. Het is niet dat ze even wat hulp in vraagt, maar ze zit gewoon echt in grote nood. Zonder hulp, dan zal ze haar kinderen verliezen. Wordt ze meegenomen als slaven. En daarin is ze helemaal machteloos, want ze heeft helemaal niks meer. Alleen een klein beetje olie. Nou, zal het in onze tijd niet snel gebeuren dat onze kinderen worden meegenomen als slaven. Maar dat gevoel wat zo'n weduwe dan treft, dat kan wel weer herkenbaar zijn. Het gevoel dat er iets je overkomt, waardoor je in grote nood zit en waarbij je helemaal machteloos bent. En bij die weduwe is het de oorzaak de financiële nood. Dus ze kan de schuld niet afbetalen. En dat kan ook in ons leven zijn, dat je opeens ontslagen wordt en dan zit je daar met je hypotheek. Je moet ook nog voor eten zorgen. Nou ja, en alle andere dingen die je maar moet blijven betalen, terwijl je veel minder inkomsten hebt. Je leven wordt op een bepaalde manier onder druk gezet en je bent machteloos. Je hebt hulp nodig. En dat kan dus zijn door armoede of schulden. Maar dat kan ook breder zijn. Als je gepest wordt door of als vandalisme, ziekte, als je problemen hebt op school, problemen op je werk. Allemaal dingen die ons leven kunnen bedreigen. En waar je zelf niet uit kan komen, waarbij je hulp nodig hebt. En vaak gaat dat gepaard met angst, als je in de nood zit. Hoe moet het nou als ik straks mijn kinderen kwijt ben? Hoe moet het nou als ik mijn baan verlies? Hoe moet het nou als... Het is angst voor of het nog wel goed kan komen. En misschien dat onze nood niet zo heftig is als bij die weduwe. Dat hoeft niet. Maar ik denk dat we allemaal wel iets van herkennen. Dat er momenten zijn dat je niet meer weet hoe je er nou moet uitkomen. En dat er iets is in je leven waarbij je hard hulp nodig hebt. En die weduwe die zoekt ook hulp. Dus ze gaat naar Elisa toe. En Elisa, dat is een profeet. Hij wordt zelfs de godsman genoemd. En Elisa, die profeet, die staat in dienst van de Heer. Wat Elisa doet, wat hij zegt, wat hij doet, dat representeert eigenlijk wat God zegt en doet. Het laat iets zien van wie God is en wat God wil. En in die zin kan je ook best zeggen dat die weduwe hier hulp zoekt bij God zelf, bij de Heer. Want het was via Elisa dat de Heer toen werkte in die tijd. En de naam van Elisa wijst daar ook al naar. Elisa, dat betekent mijn God is redder. En daar zoekt die weduwe haar hulp. En ze krijgt ook hulp. En wat voor hulp? Ze had een klein beetje olie en ze blijft die overgieten en het wordt alleen maar meer. Tot ze kannen en kruiken vol heeft. En om eerlijk te zijn, vind ik het best lastig om dit soort wonderen, om dat zomaar te geloven. Het staat in de Bijbel, dus dan gevoelsmatig neem je het dan voor waar aan, omdat je zo... dat gelooft. Maar het lijkt te wonderlijk, te sprookjesachtig. Dat is iets wat vroeger gebeurde, wat ja, eigenlijk kan het niet. En mijn nuchtere verstand, dat zegt me ook van ja, dat kan ook helemaal niet. Olie vermeerderen. En als je het aan de wetenschap zou vragen, die zegt ook, ja, tuurlijk kan dat niet. Je kan niet opeens meer olie krijgen door het over te gieten. En mijn nuchtere verstand en de wetenschap, die hebben eigenlijk ook wel gelijk. Het kan ook helemaal niet. Als je olie gaat overgieten, krijg je niet meer olie. Maar dat is het hele punt. Het is iets wat God doet, het is een wonder. En het hele punt van een wonder is dat God iets doet, dat hij ingrijpt, dat hij iets doet wat niet kan. En dat is misschien moeilijk te geloven, moeilijk voor te stellen. En dat zal voor die weduwe ook echt niet vanzelfsprekend zijn geweest. Oh ja, olie overgieten, nou dan, ja, dan komt het wel goed. Dat is ook iets waar je gewoon niet bij kan met je verstand. En dat hoeven wij ook niet bij te kunnen met ons verstand. Het is een wonder en het vraagt om geloof. En wat dat betreft vind ik die weduwe echt wel een bijzonder voorbeeld. Hoe groot haar geloof is. Ze gaat wel allemaal kannen en kruiken halen. En ze giet die olie over. Ze doet gewoon wat Elisa, precies wat Elisa zegt. En we lezen daar ook niks over wat zij allemaal dacht. Het is niet zo dat die weduwe dacht, oh, het komt. Dat weten we allemaal niet. Het gaat erom, ze deed wat Elisa zei. Wij hebben vaak geloven wel gekoppeld aan weten. Dat je zeker weet, dat je ergens van overtuigd bent. En dat is zeker ook een aspect van geloven. Dat zit er helemaal bij. Maar hier wordt geloven vooral gekoppeld aan doen. Doe maar wat je gezegd wordt. Doe maar wat God je zegt. En dan zul je merken dat hij er voor je is. Als je niet snapt hoe God al je gebeden kan verhoren. Dat hij al onze gebeden kan verhoren. Dat is ook niet te snappen. Maar ga maar gewoon bidden. En dan zul je merken dat hij ons hoort. Dat hij je hoort en dat hij je verhoort. En als je het moeilijk vindt om te geloven dat God je kan helpen in je nood. Dat hij uitkomst kan geven. Dat is soms ook ontzettend moeilijk om te zien en te geloven. Maar vraag maar om hulp. Roep hem te hulp. Want hij redt. Hij beschermt. Er is nog iets vreemds. Behalve dat bizarre wonder. Er is nog iets vreemds aan wat Elisa die vrouw zegt om te doen. Dat is die deur. Ze moet op een gegeven moment een deur dicht doen. En dat doet ze ook. Ze doet de deur achter haar en haar kinderen dicht. Waarom moet ze een deur dicht doen? Volgens mij is het haast nog simpeler dan het lijkt. Een deur, dat staat symbool voor bescherming. Als je een deur, die doen wij altijd 's avonds dicht. Omdat je geen inbrekers in je huis wilt. Je wilt geen vreemden in je huis die je alles meeneemt. Als het koud is, doe je de deur dicht om de kou buiten te laten. Als het te warm is, doe je de deur dicht zodat het binnen niet te warm wordt. Een deur die zorgt voor bescherming. Die houdt buiten wat je niet binnen wilt hebben. En zo staat die deur hier ook voor bescherming. Dit wonder staat zo in het teken van bescherming. Bescherming van die weduwe, bescherming van die kinderen. En uiteindelijk bescherming van het leven, want daar gaat het uiteindelijk om. Het wonder zorgt niet alleen voor dat zij haar schuld kan afbetalen. Het wonder zorgt ervoor dat die weduwe samen met haar kinderen kan leven. Ze heeft genoeg om van te kunnen leven. In vers 7 staat dat. Daar gaat het hier om. Bescherming van het leven. Dat ze een toekomst heeft. En zo wordt die weduwe geholpen. Ze wordt gered uit haar nood. En het leven van haar en haar kinderen wordt beschermd. En zo laat dit wonder, dit verhaal, laat iets zien van Gods bescherming en Gods redding. Het laat iets zien van dat als je hulp zoekt bij God, dat hij jou redt. Dat je niet uit zijn hand kan vallen. Dat hij alle macht heeft ook om je te redden. Dat hij een machtig God is. Dat hij heerst. Dat de heerschappij van hem is. Dat hij de koning is van alles wat leeft. Er is geen enkel gebied waar hij je niet kan helpen. En een terugkerend probleem in die tijd, in 2 Koningen, is dat men niet de hulp zocht bij de Heer. Ze waren flink veel aan het oorlog voeren. En als ze echt in de nood zaten, dan gingen ze nog wel eens op zoek naar een profeet. Maar het probleem was dat men vaak de hulp zocht bij andere goden. Of bij andere mensen. En dit verhaal dat laat zien, ja, als je in de problemen zit, dan kan je overal en nergens gaan zoeken. Maar als je echt hulp wilt, dan moet je bij de Heer zijn. Hij is de koning van alles wat leeft. Hij heeft de macht om zo'n wonder te doen. Je moet niet bij andere goden gaan zoeken. Je moet niet bij jezelf gaan zoeken. Zoek het bij de Heer. Het is wel goed om te bedenken dat zo'n wonder, dat zegt niet iets over de manier waarop God werkt. Of de manier waarop hij redt. Het is niet een beschrijving van Gods werkwijze. Het is niet zo dat als wij in de schulden zitten, dat God altijd met een wonder van olievermeerdering ons daaruit zal redden. Het is een voorbeeld van dat God redt. Van wie God is. Dat hij oog heeft voor degene die machteloos is en kwetsbaar. Dat hij oog heeft voor die weduwe en dat hij die weduwe redt. Het is niet een voorbeeld dat het altijd door een wonder zal gebeuren. Het kan. Het kan door een wonder. Het kan door een naaste. Het kan door iets heel normaals. Het gaat er niet om hoe het gebeurt hier. Dat het gebeurt. En dat God redt, dat wordt helemaal duidelijk bij Jezus. Elisa is eigenlijk een voorproefje van Jezus. Elisa doet hier een wonder. Dat is eigenlijk nog maar niks vergeleken met wat Jezus doet. Jezus die geneest blinden, die geneest verlamden, hij wekt doden op. Hij brengt aan armen het goede nieuws. Elisa is hier een voorproefje van wat Jezus straks komt doen. Hij komt om te redden. Hij is de redder. En dat blijft niet alleen bij wonderen doen. Want een paar weken geleden hebben we Pasen gevierd. Goede Vrijdag. Jezus is niet alleen gekomen om wonderen te doen. Hij is gekomen om te redden en te bevrijden van de zonde en de dood. Dat is uiteindelijk de grootste bedreiging van ons leven. En van die bedreiging redt Jezus ons. Hij is opgestaan uit de dood. De dood heeft geen macht meer over ons. Jezus redt zelfs van de dood. Dus wat ons ook overkomt, het is niets wat buiten zijn machtsgebied reikt. Aan hem is alle macht. Dus wat je ook overkomt, roep de Heer om hulp, want hij redt. Hij beschermt. En dat is een mooie boodschap, toch? Dat de Heer redt, dat hij beschermt. Maar betekent dat dan ook dat mij niks meer kan overkomen? Dat als ik geloof in God, dat het allemaal prima zal gaan? Dat is niet echt de realiteit. Als God mij beschermt, dat geloof ik. Betekent dat dan dat er mij niks vervelends overkomt? Ja, dat is inderdaad niet de realiteit dat ons niks meer overkomt. Dat zie je ook bij die weduwe. Haar man is overleden. Het is niet zo dat al haar problemen opeens zijn opgelost. Ze wordt zeker gered en beschermd. Maar het is niet dat haar niks is overkomen. En je zou Gods bescherming kunnen vergelijken met een strandwacht. Je zit op het strand. Het is mooi weer. Je geniet van de zon. Je zwemt lekker. Je bouwt een zandkasteeltje. En als er dan iets misgaat, dan is daar die strandwacht. Die je kan redden als je in nood zit. Als je dreigt te verdrinken, dan is daar die strandwacht die jou redt. Het is niet zo dat jou niks meer kan overkomen, maar het is zo dat op het moment dat je iets overkomt, dat die strandwacht daar voor jou is. Dat die naar je toe komt. Zo is dat ook met de bescherming die God geeft. God redt die weduwe in haar nood. Op het moment dat zij in de nood zit, komt God om te redden. Gods bescherming betekent dus niet dat, dat we niks meer ons kan overkomen, maar betekent dat geen enkele nood of geen enkel probleem ons ten onder kan laten gaan. Je kan in de schulden raken, je kan je man verliezen, maar dat betekent niet dat je leven daarmee opeens uitzichtloos is. Het kan zijn dat je ontslagen wordt, maar dat is niet het einde. Het kan zijn dat je ziek wordt, maar daarmee is je leven niet uitzichtloos. En zelfs de dood betekent niet meer het einde. Geen enkel probleem, geen enkele nood is te groot voor God. En er blijft iets moeilijks in. Want het liefste zouden we willen dat al onze nood opgelost is. Dat het weg is. En dat komt ook. Uiteindelijk komt het moment dat Jezus terugkomt en dat we verlost worden van al het lijden, van alle ellende, van de dood. En voor nu mogen we weten dat we leven in die bescherming. Dat we daar niks voor te vrezen hebben. Dat geen enkele nood te diep is om ons uit te redden. Dat God ons vasthoudt. Dat Hij ons beschermt. Wat je ook gebeurt, wat je ook overkomt. God is daar om je te redden en om je te beschermen. En dat geeft iets van rust en hoop. Er is weer toekomst. Er is uitzicht. Er is leven. Dat is de grond waarop we mogen leven. In die rust en bescherming van God. Vertrouw dus op God. Roep Hem te hulp als je in nood zit. Want Hij biedt uitkomst. Hij geeft redding. De Heer beschermt je leven. Amen. We zullen nu 3 liederen zingen. Opwekking 640 en E134 en E70. Heer, u bent mijn leven, is dat. En het laatste lied, E70, zingen we ook als een geloofsbelijdenis.
Thank you. Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben Nico van Dijk en drie maanden geleden stond ik ook met Christian ten Hove om jullie toen wat te vertellen over de Alpha-cursus die van start zou gaan. Inmiddels hebben we onze laatste Alpha-cursusavond gehad en mogen we terugkrijgen op een hele mooie, vruchtbare Alpha-cursuscyclus. Ja, ik zal even met jullie een aantal dingen doornemen. Toen we in januari begonnen was het voor heel veel van de teamleden, waaronder ook ikzelf, de eerste keer dat we de Alpha-cursus organiseerden. En ook de teamleden onderling kenden elkaar nog niet. En ook dat is iets wat, wat gaandeweg echt een hele mooie band heeft opgeleverd, een hele mooie vriendschap ook heeft opgeleverd. Ik was het even vergeten te vertellen, maar de Alpha-cursus organiseren wij met vier andere kerken samen. Dus naast onze kerk ook de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Evangelische Gemeente de Lichtstad, de Kruispuntgemeente van de PKN en ook de Rooms-Katholieke Kerk. En juist dat samen met verschillende kerken het organiseren van een Alpha-cursus waarin je mensen de basis van het christelijk geloof wil vertellen, juist met al die verschillen van die kerken, dat vind ik zelf iets heel kostbaars. Je kunt elkaar heel goed aanvullen, je kunt verschillen die er zijn bespreken, maar het is vooral heel mooi om te ontdekken en om iedere keer weer te merken dat bij al die mensen van al die verschillende kerken toch de behoefte is om Gods liefde voor mensen, om dat over te brengen. En dat geloof, zeg maar, van dat Jezus onze redder is, dat mensen dat ook buiten de kerken mogen gaan ontdekken. En dat we dat samen in Eindhoven met zoveel verschillende kerken mogen doen, vind ik een echt enorm voorrecht. We hadden bij de Alpha-cursus 20 deelnemers. En eigenlijk waren de opkomsten iedere avond eigenlijk best wel goed. Hè. Natuurlijk kan altijd wel eens een keer iemand niet, wegens omstandigheden. De gesprekken waren heel goed. Mensen gaven ook echt aan heel graag naar de Alpha-cursusavonden te gaan. Mensen waren daar ook heel dankbaar voor. Mensen hebben ook aangegeven ook echt vrede en een stuk rust te hebben ervaren door deelname aan de Alpha-cursus. Ander mooi voorbeeld vind ik zelf wel van waren ook best wel veel echt oudere mensen deze keer bij de Alpha-cursus. En sommige van hun hadden eigenlijk nog nooit zelf de Bijbel gelezen. En een oudere mevrouw die had bij de boekentafel die we hadden een Bijbel gekocht. En ja, de weken daarna vertelde ze iedere keer dat ze weer iets uit de Bijbel had gelezen. En ja, het straalde gewoon van haar gezicht af hoe blij ze daarmee was. Kijk, dat soort dingen, hè, dat raakt je dan toch in het hart. En je ziet gewoon dat mensen op zoek zijn naar God. Maar je ziet eigenlijk misschien nog wel des te meer dat God bezig is met ons. Met ons als mensen van de kerk, maar ook daarbuiten. En we hebben dan ook, zeg maar, ook bij de hele groep deelnemers echt een gestage groei in hun geloof mogen ervaren. Niet spectaculaire bekeringen of dat soort dingen, maar wel een hele duidelijke groei. En mensen hebben het echt ervaren als een stuk vrede, als een stuk rust. En dat is gewoon heel mooi geweest. We hebben de mensen ook vervolgtrajecten aangeboden, om maar zo te zeggen. Klinkt een beetje zwaar, maar mogelijkheden om verder met hun geloof aan de slag te gaan. Er draait inmiddels een beta-kring, ook waar Arend en Tine ook aan meedoen, waar ze het Johannes-evangelie behandelen. En van de Kruispuntgemeente komt er een nieuwe Marcus-kring, waar inmiddels alweer 6 mensen van de Alpha-cursus zich voor opgegeven hebben. Dus mensen willen echt verder ermee. En tegelijkertijd is het ook wel, ook straks bij de voorbeden, iets wat we bij God mogen opdragen, dat mensen een plek mogen vinden om hun geloof verder te ontwikkelen, om God beter te leren kennen, in een kerk, bij een kring of wat dan ook. Al met al mogen gewoon terugkijken op een hele gezegende periode. Ik wil ook graag gebruik maken van het moment om alle mensen die met ons meegedacht en meegebeden hebben, hartelijk te danken. Alle mensen die zich ingezet hebben om een heerlijke maaltijd voor te bereiden, hartelijk dank daarvoor. Het zijn allemaal hele praktische dingen, maar die praktische dingen maken de Alpha-cursus ook zeker tot het succes, tot de zegen die het kan zijn. Dus nogmaals hartelijk dank. En in september begint er weer een nieuwe Alpha-cursus. Dus als we nu eigenlijk al een beetje gaan nadenken in onze kring over mensen die misschien daarvoor interesse hebben, dan hebben we nog voldoende tijd om, ja, om die mensen eens enthousiast daarvoor te maken. Hartelijk dank.
Zullen ze in ieder geval voor de Alfa-cursus danken en ook bidden voor de deelnemers. Er zijn nog een aantal andere voor dank- en bidpunten. De Martine van den Berg, de dochter van Nelis en Bianca, die is naar Nederland gekomen voor medisch onderzoek. Dus een paar zondag is daarvoor gebeden. En nu kan gemeld worden dat de dokters niets verontrustends hebben gevonden. Dus dat is goed nieuws, een hele opluchting. En we zullen dus ook danken. En om de klachten te bestrijden, moet ze zichzelf in acht nemen, rust vinden. Dus dat is nog wel lastig, maar nu is er vooral de opluchting dat er niks ernstigs aan de hand is. En er is ook dankbaarheid bij Hans Nijenboer. Enkele weken geleden werd hij getroffen door een epileptische aanval. En nu blijkt dat het naar alle waarschijnlijkheid iets eenmaligs is geweest. Dus dat er verder niks los is. Dus ook daar is opluchting en dankbaarheid. En verder willen we bidden voor Gert van Heiningen. Hij heeft donderdag een hartoperatie. Daar zullen we voor bidden. En familie Rauw. De vader van Emiel Rauw is afgelopen maandag overleden. En dus we zullen ook voor die familie bidden. En in het bijzonder ook voor Els en Mieke, die in Zuid-Afrika is. Dus dit allemaal op afstand moet meemaken. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, we komen bij u, want van u is onze hulp en u bent onze beschermer. We danken u dat we bij u veilig zijn, dat aan u alle macht is. En we komen bij u om hulp te roepen. Help ons, Heer, als we in nood zitten. Help ons als we met schulden te maken hebben, als we in de financiële problemen zitten. Help ons als we niet meer weten hoe we eruit moeten komen. We willen u ook bidden voor ieder die, net als die weduwe, iemand verloren heeft. Wees hen nabij en troost hen. Houd hen vast. Zo willen we u ook bidden voor de familie Rauw. Omring hen met uw liefde, Heer. Geef hen troost. Dat u ook bij Els en Mieke zijn, Zuid-Afrika. Het is toch van zo'n afstand lastiger dat u er nabij zijn. Dat u bij ieder van ons zijn, in welke nood we ook zitten. Dat u bij Gert van Heiningen zijn, donderdag een hartoperatie. Dat u hem rust geven. Dat u zorgen dat de hartoperatie goed mag gaan. Dat u met uw hand bij hem zijn. Ik wil u ook danken. Danken voor Martine van den Berg. Dank u dat er niks ernstigs aan de hand is. Dank u voor dat goede nieuws. We willen u ook bidden of ze haar energie van vroeger ook weer terug mag krijgen. En we danken u ook voor Hans Nijenboer. Dat hij zo'n goede uitslag heeft gekregen. Dank u voor die opluchting. We danken u ook voor de Alfa-cursus. Dank u voor uw zegen daarover. Voor al het goede wat er gebeurd is tijdens de cursus. En dank u dat een groot deel van de deelnemers een relatie met u hebben kunnen verdiepen. Wilt u ook geven dat ze daar een vervolg aan kunnen geven? dat ze een plek mogen vinden waarbij ze verder kunnen groeien. We komen zo bij u met dit alles. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De collecte zal nu gehouden worden voor de diaconie. Kinderen mogen wat vertellen, ja zeker. Ik ben benieuwd.
Oh. Ja, maakt mij niet uit hoor.
Ja, kijk. Nou, kinderen, het zijn 5 prachtige meiden. Ik ga maar eens even, moet je kijken. Wil ik toch even zeggen, ze zien er zo mooi uit vandaag. Mooie jurken, nieuwe schoenen. Daar bidden en danken we altijd voor, hè. Alle mooie dingen die jullie hebben. Hé, en jullie hebben vandaag een verhaal gehoord. Over David, die had iets gedaan wat niet helemaal goed was. Hey, en wat voor verhaal hebben jullie boven gehoord? Over wie ging dat verhaal? Ging over een kalf. Was dat een klein schattig bruin kalfje?
Kalf.
Het gouden kalf, ja. Ja, en was dat goed dat ze dat gemaakt hadden of was dat eigenlijk niet zo goed?
Niet zo goed?
Nee. Daar was God helemaal niet zo blij mee. Maar er was er gelukkig iemand en die ging bidden met de Heere God. Weet jullie nog wie dat was? Zal ik het verklappen?
Mozes.
Heel goed. En wat heeft God toen gedaan? Zei die boos van, nee, ik ga niet luisteren.
Ze wou dat hij dood ging.
Hij wilde alle mensen doodmaken. Was hij zo boos? Maar toen ging Mozes vast nog een keer bidden. En wat heeft God toen gedaan?
Zonde vergeven.
Heel goed, je hebt heel goed geluisterd. En jullie hebben ook iets gemaakt. Steek dus heel zo hoog mogelijk in de lucht. Een bladwijzer. En wat staat daarop? Weet jij dat?
God luistert altijd.
Juist, en dat hebben jullie vandaag geleerd. Ga maar lekker bij papa en mama zitten. Of bij opa en oma, hè? Ja.
Zingen als slotlied E166. De zegen zullen we op het 710 zingen als antwoord op de zegen. Laten we nu bidden om de zegen van God. Heer, zegen ons en hij beschermt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede.